Wat heerlijk om weer nog weer zo'n oud opwekkingskoortje te zingen. Ik ging in gedachten helemaal terug in de tijd dat de opwekking nog in vierhouten was. En dat we dat vaak met stromende regen en lekkende tenten met elkaar zongen. Omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen. En het mooie is, we zijn inmiddels in 2023. En die waarheid staat nog steeds, of niet soms? Zo oud ben jij niet? Oh, ik dacht dat je... Oké, nou gaan we verder niet in. Oké. Sowieso wat geweldig mooi dit decor. Ik vind dat degene die dit allemaal hebben gemaakt... en gisterenmiddag is die hard gewerkt... ik vind dat ze wel even een applaus hebben verdiend. Ik vind het heel mooi. En niet alleen een heel mooi decor... maar ook nog eens een keer een echt koor erbij. Wauw, ja. En dan te bedenken, ik heb dat wel eens eerder gezegd... dat wij vieren maar één keer per jaar Pasen. Maar de Bijbel spreekt over de zondag als de eerste dag van de nieuwe week. En dat mag elke keer, elke eerste dag van de nieuwe week... een feest van de opstanding zijn. Hint, hint. Kunnen we dit niet elke zondag zo doen? Nou, misschien een beetje erg veel. Maar heel mooi dat we dat speciaal voor deze dag zo met elkaar hebben mogen doen. We hebben net... al twee hele mooie gedeelten gehoord, zowel vanuit het Marcus-evangelie als het Johannes-evangelie, over wat er gebeurde op die bijzondere, die stralende paasmorgen daar in Jeruzalem. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar er zijn soms van die verhalen, die hoor je een keer en nog een keer en nog een keer. En bij de vierde en de vijfde keer denk je, nou, nu weet ik het wel hoor. Maar ik vind het zo mooi als we het paas-evangelie lezen, vanuit welk evangelie dan ook... Ik ben inmiddels 61, dus ik heb het denk ik ongeveer 61 keer in mijn leven meegemaakt. Het blijft je raken, of niet soms. Wat een geweldige boodschap dat de Heer is opgestaan. Zullen we nog één keer met elkaar, maar dan echt even helemaal vanuit onze tenen en vanuit ons hart en vanuit volle borst met elkaar zeggen dat de Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Zo. Eigenlijk moeten we het zo hard roepen. Dat de hele wijk het hier hoort. Want er zijn heel veel mensen die volgens mij dit missen. Ik hoorde van de week nog even iets dat iemand had in een supermarkt gezegd... Goeie Pasen, weet je trouwens waar het over gaat? En de cashière had werkelijk geen idee waar het met Pasen over gaat. Nou, wij weten het gelukkig wel. We hebben een opdracht om het door te geven. Daar zijn we als gemeente ook mee bezig. Maar we mogen dat vandaag hier ook met elkaar vieren. Dat de Heer waarlijk is opgestaan. Ik wil vanmorgen bijzonder stilstaan bij wat we... net hebben gelezen uit Marcus 16 wat die engel zegt tegen die drie vrouwen die daar op die vroege paasmorgen nog voor zonsopgang op weg gaan naar het graf. Het zijn Maria van Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome. En Marcel heeft het net gelezen, ik zie er wel een plaatje bij voor me, dat die drie vrouwen zijn onderweg. En op een gegeven moment zegt de een tegen de ander, hoe gaan we dat straks doen als we bij dat graf zijn? Hoe krijgen wij als drie vrouwen ooit die enorme grafsteen opzij? Want ze waren op weg naar het graf om Jezus te balsemen. Dat was op Goede Vrijdag niet meer mogelijk geweest. En dan het bijzondere dat ze daar bij dat graf aankomen... en dan zien ze dat die, er staat heel nadrukkelijk... dat die grote grafsteen al is weggerold. En even voor alle duidelijkheid, dat was niet om Jezus naar buiten te laten... want Jezus gaat door de dikste grafsteen heen... dat was om de vrouwen naar binnen te laten. Om de vrouwen te laten zien wat die engel inderdaad tegen de vrouwen zegt... als ze daar binnen dat graf zijn. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Amen. Deze zin is eigenlijk de kern van het paasevangelie. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Nou, vanuit deze woorden wil ik graag met jullie vanmorgen drie gedachten delen. In de eerste plaats... wat we net ook weer hebben beleden, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar het gaat verder, en dat is het volgende waar ik met jullie over na wil denken. De Heer is waarlijk opgestaan, ja, en ook wij zullen op een dag met hem opstaan. En dan het derde waar ik met jullie over na wil denken, het is niet alleen verleden, het is niet alleen toekomst, het is ook tegenwoordige tijd. Wij zijn reeds opgewekte mensen. Dus het is gebeurd 2000 jaar geleden. Het zal gebeuren wanneer de Heer terugkomt. En het is voor vandaag een realiteit. We zijn opgewekte mensen. Nou, deze drie gedachten. Het lijkt een beetje een gereformeerde preek met drie punten. Deze drie gedachten wil ik met jullie over nadenken. Even iets over het thema wat je ziet staan, opgewekt naar de eindstreep. Ik zal jullie gelijk wat belijden. Het thema is eigenlijk een beetje plagiaat. Het is een beetje gejat. Ik heb het niet zelf bedacht. Het is de titel van een boekje dat ik een tijdje geleden ergens bij de Bruna, geloof ik, zag staan. Dat is dit boekje van Hendrik Groen, opgewekt naar de eindstreep. Het laatste geheime dagboek van Hendrik Groen, 90 jaar. Hendrik Groen, dat is een alias, de echte schrijver is Peter de Smet. En als ik het goed heb begrepen, is dit zijn laatste boek dat hij heeft geschreven. Ik weet niet of dit boek ook verfilmd gaat worden, maar zijn voorgaande boeken zijn wel verfilmd. Misschien heb je de serie gevolgd bij, Omroep Max, geloof ik. Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Over het leven van een stel bejaarden ergens in een verzorgingstehuis in Amsterdam-Noord. Met onder andere deze twee hoofdrolspelers, André Verduin en Kees Hulst. Nou, ik zag die titel. Ik zag die titel en toen dacht ik gelijk van, de schrijver van het boek zal er ongetwijfeld wat anders mee bedoeld hebben. Maar ik dacht gelijk van, wat is dit een geweldig mooie omschrijving van het leven van mannen en vrouwen die geloven in de opstanding van Jezus Christus. Of niet soms? Dat zijn mannen en vrouwen die opgewekt, en dan niet alleen omdat het allemaal van die vrolijke, blije halleluja-christenen zijn. Nee, het zijn mannen en vrouwen die opgewekt, omdat Jezus is opgewekt, op weg zijn naar de eindstreep. Ik heb er niet overlegd, maar ik denk dat de schrijver van dit boek, Peter de Smet, het vast wel goed vindt dat wij deze titel van zijn boek vanmorgen even gebruiken, maar dan wel even met een heel andere betekenis. We zijn opgewekt onderweg naar de eindstreep. Ik wil dit thema linken aan de woorden die we hier dus lezen. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier. Wat belijden we vanmorgen? Een onvoorstelbaar krachtige boodschap. De opstanding van Christus, het is de basis van ons geloof. Het is, mag ik het even zeggen met een zinnetje uit een ander opwekkingslied, het is kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Het feit dat Jezus is opgestaan. Weet je, dit is van zo'n doorslaggevend belang. Sterker nog, ons geloof staat of valt met de opstanding van Christus. Moet eens kijken wat Paulus erover schrijft in 1 Korintiërs 15, vers 14. Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar we hebben in ons land en wereldwijd te maken met mensen die noemen zich theoloog, maar die belijden openlijk dat ze niet meer geloven in de opstanding van Jezus Christus. Ik hoorde een keer een bekende dominee, ik zal zijn naam niet noemen, een keer een bekende dominee zeggen toen hij werd gevraagd, gelooft u in de opstanding van Jezus? En toen zei hij, nou, niet zo letterlijk als veel christenen doen, vooral een beetje vanuit de evangelische reformatorische hoek. Ik geloof wel dat hij is opgestaan, maar meer in de zin van, zoals opa is overleden, maar hij leeft nog voort in de gedachten van zijn kinderen en kleinkinderen. En zal ik je eerlijk zeggen wat ik dacht? Man, ga jij even snel een ander vak leren? Want als je niet meer gelooft in het feest wat we vandaag met elkaar vieren, dan zegt Paulus, het is misschien een beetje zwart-wit, maar het is wel echt de waarheid, dan is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Laat ik het zo zeggen, als we vandaag tot de conclusie zouden moeten komen dat Jezus niet zou zijn opgestaan, dan zou ik nu klaar zijn met de preek en dan zou ik zeggen, op naar de koffie. Want dan heeft het geen zin om verder door te spreken. Dit is zo essentieel. Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Hier wordt het nog geschreven een beetje van, nou, bijna alsof het een mogelijkheid zou zijn als Christus niet opgewekt is. Nou, gelukkig een paar versen verder, in vers 20, wordt dat gelijk even uit de wereld geholpen. Want wat lezen we? Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. En daarom zeggen we ook, in verbondenheid met alle gelovigen wereldwijd, de Heer is waarlijk opgestaan. De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. En ik zou je willen uitdagen om, als je vandaag of de komende dagen even een paar minuutjes over hebt, om dat hele hoofdstuk 1 Korintiërs 15 te lezen. Het is het hoofdstuk dat gaat over de opstanding van Christus, maar ook, waar we straks naar gaan kijken, over onze opstanding met hem. Het is een van de mooiste, een van de meest fundamentele hoofdstukken uit de Bijbel. Wat een geweldig hoofdstuk. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. En kijk eens wat er dan bij staat. Als de eerste van de gestorvenen. Hey. Als dit er zo nadrukkelijk bij staat, betekent dat als Jezus de eerste was, dat er dus gaan volgen. En dat is wat we inderdaad vanmorgen ook mogen gaan zien. Jezus was de eerste, hij is als eerste opgestaan uit de dood, maar in de tweede brief aan de Korintiërs komt Paulus nog even terug op dat mooie hoofdstuk uit 1 Korintiërs 15. En dan schrijft hij er dit bij, en ik lees het even voor vanuit de Bijbel in gewone taal. God heeft de Heer Jezus laten opstaan uit de dood. Paasmorgen. Halleluja. En dan gaat hij verder. En dit weet ik zeker, dubbele punt. Als ik sterf, zal God mij, net als Jezus, laten opstaan. Laat je dit even binnenkomen? Dit is onze toekomst. Als mannen en vrouwen van God. Wij zullen net als Jezus ook op een dag opstaan. En dan zegt Paulus erbij. En dan zal ik samen met jullie bij God mogen komen. Wat een zekerheid. Wat een perspectief. Daarom geloof ik ook dat we als christen een optimistische man en vrouw mogen zijn. Een man en vrouw vol van geloof en uitziend naar wat komen gaan. Komen gaat. Met dit vers komen we bij de tweede gedachte. De Heer is waarlijk opgestaan en inderdaad ook wij zullen met hem opstaan. Wat een belofte. En dan is de vraag, maar hoe zal dat gebeuren? En wanneer gaat dat gebeuren? Nou, Paulus schrijft er heel concreet over in de brief aan de Thessalonicenzen. Daar waren in de gemeente vragen gekomen van, er waren broeders en zusters overleden, geliefden, die waren ontslapen in de Heer, zoals er daar zo mooi staat. En die gemeente was op een gegeven moment de vraag, maar wat gebeurt er nou met die ontslapen gelovigen? En moest kijken wat voor een antwoord Paulus dan geeft in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Want de Heer zelf zal, ik zet er even bij, op een dag, met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. We hebben het hier over het moment dat de Heer Jezus terugkomt om zijn gemeente op te halen. En moest kijken wat er dan staat. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Het gaat hier over de ontslapen gelovigen. En misschien moet je nu gelijk wel denken aan mensen die je kortere of langere tijd geleden aan de dood bent kwijtgeraakt. Wat een troost, wat een bemoediging is dit gedeelte. De doden die in Christus zijn, die zullen eerst opstaan. En daarna gaat het verder, zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht, en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. En dan sluit het gedeelte af met deze mooie woorden, zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Dit is de troost, met Pasen kijken we terug, 2000 jaar terug, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar met Pasen kijken we ook vooruit naar het moment, naar die dag, dat de bezuin zal klinken en dat de Heer terugkomt en dat de doden die in hem ontslapen zijn eerst zullen opstaan en daarna, en als wij de generatie zijn die dit mee gaat maken, gaat het over ons, daarna zullen wij samen met hen de Heer tegemoet gaan als opgestane mensen. Weer even terug naar 1 Korintiërs 15. Waar het gaat over de opstanding van Christus, maar ook over onze opstanding. Wat staat er dan nog bij? Wat zal er op dat moment gebeuren? Dan zal in de twinkling of an eye, in een split second, zullen degenen die nog op dat moment in leven zijn, zullen veranderd worden, zullen een nieuw, een hemels, een verheerlijk lichaam krijgen. En samen met de opgestaande gelovigen gaan we de Heer tegemoet. Verleden en toekomst hebben alles met elkaar te maken. Die ochtend daar in Jeruzalem bepaalt uiteindelijk wat er met ons als mannen en vrouwen van God gaat gebeuren wanneer de Heer Jezus terugkomt. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Dan gaan we nu naar het derde. De Heer is waarlijk opgestaan. We zullen met hem opstaan. En tegelijkertijd, wat ik net aan het begin zei, het is verleden, het is toekomst, maar het is ook heden. De opstanding van Christus heeft ook alles te maken met hoe ons leven nu hier op aarde, met alles erop en eraan, hoe we ons leven nu leven. De opstanding van Christus is denk ik het heilsfeit dat naast wat er op Goede Vrijdag is gebeurd, toen er verzoening tot stand werd gebracht tussen God en mensen, tussen hemel en aarde, het is een van die heilsfeiten met een enorme impact op ons dagelijks leven als christen. De Bijbel zegt, we zullen opstaan en tegelijkertijd, we zijn reeds opgewekte mensen. En nu gaan we nadenken over die titel van dat boek, wat we dus even voor deze morgen hebben geleend, over wat het voor ons als christen betekent. Wij, mannen en vrouwen, wij zijn op weg. We zijn opgewekt op weg naar de eindstreep. We lezen hierover in Efeze 2, vers 6 het volgende. Hij, en let eens even op in welke tijd dit geschreven is, voltooid tegenwoordige tijd. Dus niet verleden, niet iets wat ooit in de toekomst gaat gebeuren wanneer de Heer terugkomt. Wat we nu gaan lezen geldt voor het hier en nu, voor vandaag. Hij heeft ons samen met hem, Christus, uit de dood opgewekt. En ons een plaats gegeven in de hemelsferen, andere vertalingen, de hemelse gewesten in Christus Jezus. Het gaat in deze tekst over de geestelijke strijd die plaatsvindt in de hemelse gewesten en waar we ons bewust of onbewust, maar waar we alles mee te maken hebben, waar we middenin zitten. En in dit vers wordt aangegeven wat onze positie is in de hemelse gewesten. Wij zijn met Christus uit de dood opgewekt en we hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. En dan moet je even nagaan dat net hiervoor of net daarna, ben ik even kwijt, dat er geschreven wordt dat Christus in de hemelse gewesten een plaats heeft gekregen boven alle overheden, machten, krachten van de duisternis. Als je wilt weten wat je positie is, denk niet te laag over jezelf. Als je gelooft in Christus, als je je leven met hem verbonden hebt, dan ben je met hem opgewekt en je hebt met hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten boven alle overheden en machten. Dus als de duivel soms weer eens zo'n duivelse grote bek in je denken, in je leven heeft en je probeert te overtuigen van allerlei leugens, ga in je positie staan, want je bent boven hem geplaatst. Weet je, ik geloof dat we in de naam van Jezus tegen de duivel gewoon af en toe kunnen zeggen, en verdimmer jij, hè? Ik sta boven jou. Ik ben in Christus geplaatst boven alle overheden en machten. Dit is de realiteit van ons leven samen met Christus. We zijn met hem uit de dood opgewekt. Een vers waarin dat zo mogelijk nog duidelijker wordt weergegeven, dat is uit Colossenzen 3, vers 1. En let eens op het woordje nu. Als u nu, dus niet straks wanneer dit terugkomt, ja dan ook. Nee, als u nu met Christus opgewekt bent. En dan volgt er gelijk een consequentie. Dat is ook wel even goed om dat te beseffen. Als je vanmorgen kunt zeggen, ja ik geloof in de Heer Jezus, dan kun je zeggen, ik ben met hem opgewekt. En dan lezen we hier, als u nu met Christus opgewekt bent, ja, dan gaat het verder. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Hier wordt een kenmerk genoemd van mensen die met Christus opgewekt zijn. Die opgewekt onderweg zijn naar de eindstreep. Dat zijn de mensen die de dingen zoeken die van boven zijn. Ik weet niet hoe het in jouw leven is, maar ik merk bij mij in ieder geval regelmatig de neiging om vooral bezig te zijn met de dingen die van beneden zijn. En die hoeven niet per definitie verkeerd te zijn, dat kunnen ook hele goede dingen zijn. Maar wanneer goede dingen niet goed meer zijn, nou dan is het zo dat die goede dingen zo belangrijk geworden zijn in je leven, dat ze deze prioriteit van opgewekte mensen gaan overroelen. Dan ben je niet meer bezig met de dingen van boven, maar dan ben je bezig met de dingen van beneden, van het dagelijks leven. Natuurlijk, we hebben onze verantwoordelijkheid. Natuurlijk, we staan met twee benen midden in deze wereld. Maar tegelijkertijd zijn we mensen die onderweg zijn, opgewekt naar de eindstreep. En we weten dat ons leven hier op aarde maar een heel klein stukje is van een veel grotere werkelijkheid die de Bijbel noemt de eeuwigheid. In Hebreeën worden wij gelovigen genoemd bijwoners en vreemdelingen. Wij zijn niet zo bezig met de dingen van beneden. Wij zijn gericht op wat van boven is, wat van God is, wat van de hemel is. We zijn gericht op onze toekomst. We weten, we zijn onderweg. Dat is een risico, hè, dat we zeker omdat we leven in een land waarin we het gemiddeld, denk ik, best goed hebben met elkaar. Dat we ons zo thuis gaan voelen hier op aarde. Ik praat nu even toe naar een uitspraak van C.S. Lewis. Het grootste risico voor christenen is dat we ons hier op aarde zo thuis voelen, dat we vergeten dat we onderweg zijn. Wij mensen die met Christus opgewekt zijn, wij zijn mensen die vooral de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. We zijn dit seizoen bezig met de Romeinenbrief. Voor vandaag hebben we even een uitstapje gemaakt, omdat het Pasen is. Volgende week spreekt Willem Ouweneel, dan zal hij weer verder gaan met, ik dacht, de eerste helft van Romeinen 12. Maar we hebben dus de afgelopen maanden hebben we eigenlijk alle hoofdstukken en bijna alle versen van de Romeinenbrief tot hoofdstuk 12 hebben we gelezen. Toen hebben we onder andere ook deze twee versen gelezen, waar ook deze gedachte weer zo mooi naar voren komt, dat de opstanding van Christus 2000 jaar geleden consequenties heeft voor de toekomst, maar ook voor ons leven hier en nu. Ik ga je twee versen lezen uit Romeinen 6, waarin de betekenis van de doop wordt uitgelegd. We hebben nog niet zo lang geleden weer zo'n mooie doopdienst gehad met mooie getuigenissen. Nou, kijk eens even wat hier staat. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, 2000 jaar geleden, het historisch heilsfeit, en dan gelijk de praktijk van ons leven, om zoals hij is opgewekt uit de dood, zodat wij nu ook een nieuw leven kunnen leiden. Dus de doop heeft ook alles te maken met Pasen. Zoals Jezus opstond uit het graf, zo mogen de dopelingen, hier staat meestal dopers in, zo mogen de dopelingen opstaan uit het watergraf. Het doopfeest is een opstandingsfeest. En we staan op om een nieuw leven te gaan leiden. Door de kracht van de opstanding. En als we dan doorlezen in Romeinen 6, dan wordt ook duidelijk gemaakt hoe we nu naar onszelf mogen kijken. Ik weet niet wat jij over jezelf denkt. Wat je van jezelf vindt. Misschien is het allemaal niet zo positief of juist heel erg positief. Maakt even niet uit. Moet je eens lezen wat het advies is van Paulus, hoe we nu naar onszelf mogen kijken. Dat lezen we in vers 13b. Denk aan uzelf als levende, daar heb je hem weer, die uit de dood zijn opgewekt. Dit is nu al realiteit. We zullen opstaan wanneer Jezus terugkomt, met lichaam en al. Maar nu is onze geestelijke realiteit al dat we zijn als levende die uit de dood zijn opgewekt. Zo mogen we aan onszelf denken, zo mogen we naar onszelf kijken. En dan mogen we onszelf stellen in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Nou, zo, ik zou nog veel meer van dit soort teksten kunnen noemen, maar zo even wat de Bijbel ons laat zien over wat er gebeurd is, wat er gaat gebeuren en hoe het nu ook voor ons leven van vandaag geldt. De kracht waarmee Christus op die paasmorgen opstond uit de dood. Waarmee niet alleen de dood, maar ook de heerser over de dood werd overwonnen. Weet je dat die kracht, en met deze gedachte wil ik gaan afsluiten, weet je dat die kracht ook aan jou als gelovige door de inwoning van de Heilige Geest is geschonken? Ik heb 2 jaar geleden, toen zaten we nog in de coronatijd, toen moest ik nog een videopreek inspreken, heb ik kort gesproken over het thema als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Misschien weet je het nog. En dat gebruiken wij als een spreekwoord om aan te geven dat iets onmogelijk is, dat het toch niet gebeurt. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Bij God is het mogelijk dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. En hoe gaat dat? Wanneer de kracht van de Heilige Geest, dat is dezelfde kracht waarmee Jezus is opgestaan, als hij in ons leven komt, waardoor wij ook kunnen opstaan. En we lezen dat heel mooi in Efeziërs 1, vers 19 en 20. En dat is een gebed van Paulus, dat hij bidt voor de gemeente van Efeze. Mag ik het vanmorgen ook lezen als een gebed voor Berea de Mate, voor jouw leven, voor elke dag. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Let even op het woordje werkzaam. De kracht waar we het over hebben is niet vaag, is niet, zijn niet grote woorden, is niet iets wat eigenlijk niet echt is. Nee, het is kracht die werkzaam is, om het zo te zeggen. Het is kracht die werkt, die echt werkt in ons leven. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Ik ga ervan uit dat je gelooft in de Heer Jezus. En zo niet, dan hoop ik dat je vandaag gaat geloven in de Heer Jezus. En dan wil ik daar straks heel graag nog iets over zeggen. Maar moet eens kijken wat er dan al bij staat. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Dit betekent dat die kracht die daar op die paasmorgen in Jeruzalem was. En we zijn er niet bij geweest, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Wat een ongelooflijk explosieve kracht, dynamis is het Griekse woord. Wat een ongelooflijk explosieve kracht moet er nodig zijn geweest om het dode lichaam van Jezus weer tot leven te brengen. Om de dood en de heerser over de dood voor eens en altijd te overwinnen. Explosieve kracht. En diezelfde kracht, lezen we hier, die is nu aan ons gegeven, die is nu werkzaam in ons leven, die in hem geloven. Dit is de kracht van paasmorgen voor ons leven van alle dag. En door deze kracht mogen we als opgewekte mensen onderweg zijn naar de eindstreep. En ja, onderweg, die wedloop lopend, zoals de Bijbel erover spreekt, zal het regelmatig gebeuren, ik denk dat we daar vanmorgen maar gewoon eerlijk over moeten zijn, zal het regelmatig gebeuren dat we soms struikelen. Dat we soms vallen. Maar weet je wat zo mooi is? Ja, ook als gelovigen vallen we nog, struikelen we, maken fouten. Maar door de kracht van de opstanding, in welke situatie je ook zit in je leven, door de kracht van de opstanding, elke keer als je struikelt in je leven, mag je weer opstaan en verder onderweg opgewekt naar de eindstreep gaan. Ik ga een tekst lezen, ik denk dat ik hem wel eens eerder genoemd heb. Maar dit zijn van die teksten die kun je niet vaak genoeg lezen. Spreuken 24, vers 16. Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op. Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val. Wat is het verschil tussen een goddeloze en een rechtvaardige? Nou, laat ik eerst even de vraag stellen, wat is de overeenkomst tussen een goddeloze en een rechtvaardige? Ze struikelen allebei. Ik heb ooit gedacht, rechtvaardige mensen, dat zijn mensen die nooit meer struikelen. Nee, ze struikelen allebei. Maar het verschil is, een goddeloze struikelt en blijft liggen waar die ligt. Een rechtvaardige struikelt, maar staat weer, telkens staat hij weer op. Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, staat hier. Zeven is in de Bijbel vaak een getal wordt gebruikt om aan te geven, telkens weer opnieuw. Zoals zevenmaal, zeventigmaal vergeven. Je blijft struikelen. Neem aan dat ik niet de enige ben. Maar een rechtvaardige, dat is iemand die zevenmaal ten val komt, maar telkens staat hij op. Ik ga je straks nog heel kort laten zien wat je tot een rechtvaardige maakt. Dat is niet iets dat je in eigen kracht moet bewerken, een positie waar je naartoe op moet werken. Nee, dat heeft te maken met dat kruis. Wat er op Goede Vrijdag is gebeurd, ga ik je straks even laten zien. Maar vanuitgaande dat je gelooft in de Heer Jezus, dan mag ik je vanmorgen aanspreken als een rechtvaardige die wellicht zevenmaal, misschien heel vaak in zijn leven te val komt, maar telkens weer mag opstaan door de opstandingskracht die werkzaam is, die werkt in jouw leven. Mag ik een paar dingen noemen waarin je misschien ten val bent gekomen, waarin je gestruikeld bent, waarin je vastgelopen bent. Misschien zijn er zonden in je leven waar je al heel lang mee worstelt. Waar je misschien zo aan vast bent komen te zitten dat je er eigenlijk verslaafd aan bent. Je bent je vrijheid kwijtgeraakt. En dat kunnen allerlei dingen zijn. En misschien dat er bij jou nu al dingen naar boven komen dat je denkt van ja, dat is zo'n gebied, dat is zo'n ding. Ik vind het zo moeilijk en elke keer struikel ik weer. En misschien zit je hier vanmorgen wel dat je zegt van joh, ik ben al zo vaak gestruikeld, ik ben eigenlijk de moed kwijtgeraakt. Ik weet het niet meer, ik blijf maar gewoon liggen waar ik lig en ik wacht verder maar af. Ik doe niks meer. Dat is niet de bedoeling. Wat er ook in je leven gebeurd is, waarin je ook gestruikeld bent, hoe ernstig en hoe groot het misschien voor jezelf ook is en hoe vaak het misschien ook gebeurd is. Ik zeg je vanmorgen, als je gelooft in de Heer Jezus, dan kun je vanuit welke situatie, vanuit welke zonde, vanuit welke verslaving ook, kun je opstaan om opgewekt verder te gaan naar de eindstreep. Of misschien ben jij in je leven vastgelopen in verdriet, in rouw. En het is goed om, als je geliefde bent kwijtgeraakt, om tijd te nemen om te rouwen. En als er reden is voor verdriet, is het goed om het verdriet te verwerken. Maar soms kan dat zo'n impact in je leven krijgen en dat je erdoor geleefd wordt. En dat is niet de bedoeling. Dat je er helemaal in vastloopt, dat je niet meer verder kunt. Als dit in jouw leven het geval is, dan mag ik je vanmorgen zeggen in de naam van de opgestane Heer. Omdat Hij is opgestaan, kan jij ook opstaan om verder te gaan, om opgewekt naar de eindstreep te gaan. Misschien ben je verlamd door angst. Angst voor dingen die in je eigen leven spelen, in je directe omgeving. Angst voor alles wat er in onze krankzinnige wereld gaande is. En zit je het liefst in een stil hoekje, jij en jou en ik in mijn klein hoekje, en wachten dat de bezuin van de wederkomst van de Heer Jezus maar het liefst zo snel mogelijk gaat geblazen worden. Ben je vastgelopen in je angst? Ben je verlamd geraakt? Dan zeg ik je vanmorgen, ontvang de opstandingskracht van Jezus en sta op om verder te gaan, opgewekt naar de eindstreep. Ik zou nog heel veel dingen kunnen noemen. Laat ik nog deze noemen. Misschien zit je hier vanmorgen en ben je van binnen helemaal ingekapseld, helemaal verkrampt geraakt door boosheid, die in de loop van de jaren veranderd is in bitterheid. En je bent een gesloten mens geworden en je voelt je ook in je eigen gevangenis zitten. Misschien is er een hele diepe wond in je ziel, is er pijn en je kunt niet meer verder. Dan wil ik je vanmorgen ook uitdagen. Omdat Jezus is opgestaan, kun je verder. Want de kracht waarmee Hij is opgestaan, die is in ons ter beschikking gesteld. Die kracht is werkzaam, die werkt in ons leven. Nee, ons leven hier op aarde wordt niet volmaakt. Dat wordt het wanneer Jezus terugkomt. Maar ik geloof wat Galaten 5 vers 1 zo mooi zegt. We zijn geroepen om vrij te zijn. En als we struikelen, misschien 7 maal telkens weer opnieuw. Het struikelen in zonde of vastlopen in dingen. Het kenmerk van een rechtvaardige, van een man en vrouw die gelooft in de Heer Jezus, is dat hij telkens weer opstaat. En die kracht, de opstandingskracht, is door de Heilige Geest in ons leven binnengekomen. Ik ga bijna afsluiten, maar ik wil nu zeggen, als je zegt, joh, je raakt nu dingen aan in mijn leven. Dit gaat over mijn leven. Dan wil ik je, we gaan straks nog een aantal mooie aanbiddingsliederen zingen. Dan wil ik je ook echt uitnodigen om de vrijmoedigheid te nemen om tijdens het zingen van de liederen gewoon rustig naar achteren te lopen. Daar gaan straks mensen van het PlayStation, van het gebedsteam staan. En soms is het even nodig om gewoon dat met iemand te delen en voor je te laten bidden. Dat deze kracht vandaag je leven mag binnenkomen. Maar nog even iets over dat rechtvaardig. En ik zei net even in 2 zinnen. Je kunt niet vanuit jezelf je opwerken tot een rechtvaardige, maar je wordt een rechtvaardige als je gelooft in de Heer Jezus. En dat heeft te maken met wat Goede Vrijdag is gevierd. Goede Vrijdag en Pasen, die twee horen bij elkaar. Zonder Goede Vrijdag zouden we geen Pasen kunnen vieren. En zonder Pasen zou Goede Vrijdag alleen maar dood zijn. Maar die twee horen bij elkaar. Wat gebeurde met Goede Vrijdag? Jezus ging voor ons aan het kruis. En wat ik nu zeg is vooral voor mensen die nog nooit in hun leven een bewuste keuze hebben gemaakt om te gaan geloven in de Heer Jezus. Om hun leven aan Hem over te geven. Ik kwam een hele mooie foto tegen op mijn tijdlijn van Facebook. Ik heb hem even overgenomen en ik vond dit eigenlijk een heel veelzeggend plaatje. Het is een soort kassabon. Waarboven staat, ik zal het gelijk even vertalen, Jezus heeft alles betaald. En dan wordt er een heel lijstje genoemd van zonde, schaamte, pijn, fouten uit het verleden, afwijzing, eenzaamheid, slavernij aan zonde, geestelijke dood. En kijk eens wat er achter al deze dingen staat. Paid. Het is betaald. Dat vieren we met Goede Vrijdag. Door zijn bloed zijn al onze zonden, is al onze schuld, is alles wat hier staat. Het is allemaal betaald. En het eindsaldo van de rekening is 0.00. En als je dit gelooft, of als je vanmorgen voor het eerst zegt, oh, maar als dit het evangelie is, als dit genade is, dan wil ik vanmorgen tot Jezus komen, wil ik knielen bij het kruis. Dan zegt God, dan verklaart de Bijbel, dan ben je vanaf dat moment een rechtvaardige van God. Dan wordt al jouw onrechtvaardigheid van je afgenomen en op Christus gelegd. Daarmee ging je aan het kruis. En zijn volmaakte rechtvaardigheid, gerechtigheid, wordt op jouw leven gelegd. Dat maakt je tot een rechtvaardige. En ja, dan kan het nog steeds zijn dat je 7 maal struikelt. Maar door zijn opstandingskracht mag je vandaag opstaan om dat nieuwe leven dat Jezus voor jou heeft voorbereid, om dat te leven. Nog 1 keer terug. Opgewekt naar de eindstreep. Het kenmerk van mannen en vrouwen die geloven in de opgestane Heer. En zij mogen met volharding en opgewekt, je mag het ook zo invullen, dus goedsmoeds, vol vreugde, vol overtuiging, vol geloof, maar ook opgewekt in de zin van verbonden met de opwekking van Christus. Wij mogen opgewekt de eindstreep halen, de wedloop lopen en bij de eindstreep uitkomen. Ik wil afsluiten met dit woord van Paulus, dat hij denk ik bijna aan het einde van zijn leven schrijft. Het moment waarop ik heen ga nadert. Maar, zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik was in mijn leven altijd opgewekt onderweg naar de eindstreep. Ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. En dit is geen krachtpatserij van Paulus. Van kijk eens, dat heb ik even allemaal gedaan. Nee, Paulus was een gebroken mens. Een mens die ook regelmatig struikelde. Hij noemt zichzelf op een gegeven moment, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Paulus was echt een mens net als jij en ik. Maar Paulus had dit geheim ontdekt. Het geheim van de paasmorgen. 2000 jaar geleden. Een heilsfeit. Waar we voor staan en waar we in geloven. Paulus had ontdekt, we zijn onderweg naar de dag dat Jezus terugkomt en de bezuin zal klinken en we met hem zullen opstaan met een nieuw en verheerlijkt lichaam. Maar Paulus had ook ontdekt, maar ook voor onderweg, tijdens de wedloop, vol van de opstandingskracht van Jezus. En daarom mogen we met volharding en ons oog gericht op Jezus de wedloop lopen. Zullen we bidden? Heer in de hemel, we danken u voor deze heerlijke paasmorgen, dat we het feest van de opstanding mogen vieren. En dat dat alles te maken heeft met wat er toen gebeurd is, met wat er gaat gebeuren, maar ook met ons leven in het hier en nu. Heer, dank u wel voor de geweldige opstandingskracht die we door de inwoning van de Heilige Geest in ons leven hebben ontvangen. Heer, en als er gebieden in ons leven zijn waar we die kracht niet ervaren, waar die kracht nog niet is doorgebroken, waar die kracht nog niet tot bevrijding heeft geleid, tot vernieuwing, tot verandering. Heer, dan willen we u zo bidden dat het vandaag een dag mag zijn, dat we de stap zullen zetten en ons misschien wel onze schaamte overwinnen, dat we zeggen, maar nu wil ik met dit wat mij steeds doet struikelen, wat mij vast doet lopen, wat mij vasthoudt, nu wil ik daarmee tot Jezus gaan. En ik wil het uitspreken. En ik wil zijn opstandingskracht ontvangen. Neem de vrijmoedigheid. Ik wil de mensen van het gebedsteam vragen om alvast naar achteren te gaan. Neem de vrijmoedigheid om uit je rij te stappen. En voor je te laten bidden. Gewoon kort even uit te spreken. Dit is wat er in mijn leven is. Wil je voor mij bidden? Dat is genoeg. Wees daarin gezegend. En ontvang de geweldige, bevrijdende, genezende, herstellende opstandingskracht die God ons ter beschikking heeft gesteld. Wees gezegend. Amen.